Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. En je luistert naar de 100ste aflevering. De 100ste aflevering van Onbehaarde Apen dus. In mijn fantasie had dat een spetterende liveshow geweest, waarin we Onbehaarde Apen t-shirts verkochten, waarin boeken werden gesigneerd, waar we in discussie met elkaar raakten en we met elkaar op de foto gingen. Maar ja, we zitten nu binnen. Op afstand veilig van elkaar. En liveshows is iets wat voorlopig nog even niet mogelijk is. En daarom gaan we toch iets anders doen, iets speciaals. Niet zo speciaal als we hadden gewild. Maar deze aflevering gaan we alle Onbehaarde Apen-redacteuren die jullie kennen voorbij laten komen. En ze hebben allemaal iets om te vertellen. En we zochten naar een rode draad. En de rode draad van 2020 is misschien wel het onverwachte, de verrassing. Want als ik er zelf over nadenk, dan blijf ik het bizar vinden dat iemand die in januari naar de staat van de wereld had gekeken, niet had kunnen voorspellen dat we nu allemaal in onze thuiskantoren waren opgesloten. Eén bolletje RNA met een klein beetje eiwit eromheen heeft ons naar binnen gedrongen. En daar kun je van alles van vinden, maar het is bovenal onverwacht. En als de wetenschap ergens goed in is, dan is dat ook het onverwachte. Want de wetenschap die laat ons waarheden zien waar we zelf niet aan gedacht zouden hebben, die brengt ons met die wetenschappelijke methode naar plekken die we vooraf niet hadden kunnen zien. Dus we willen het onverwachte eigenlijk gaan ombuigen, niet in de vervelende gevolgen, maar in de inzichten die het onverwachte te bieden heeft. En daarom gaan jullie verschillende redacteuren horen met onverwachte inzichten of ontwikkelingen en hoe die onze kennis hebben verbreed en onze wereld een stukje groter hebben gemaakt. Iedereen zit dus op afstand in een grote teamsvergadering. Dus qua techniek wordt het nog wel een leuke klus om dit allemaal goed te laten verlopen. Ik zit hier wel in de studio met Gemma.
Hoi, gefeliciteerd met ons jubileum.
Jij ook gefeliciteerd, Gemma, aap van het eerste uur. Wat hebben we er veel gemaakt, hè?
Weet je nog waar de eerste over ging, Lucas?
De allereerste ging over Onbehaarde Apen zelf. De pilotaflevering over waarom mensen onbehaarde apen zijn.
Shit, de pilot. Is dit dan aflevering 101 al?
Ja, ik ga niet de discussie over de telling niet opnieuw doen. We zijn ook op halverwege van telling methode gewisseld.
Daar hebben we het even niet over.
Nee. Volgens de chronologie is dit gewoon aflevering 100. Wie ook wel wat van chronologieën weet, is Hendrik Spiering, die vanaf thuis ook is aanwezig is eigenlijk op afstand.
Ja, live vanaf de zolder.
In de geschiedenis werkt het toch zo, als wij zeggen dat het aflevering 100 is, dan is het toch eigenlijk ook zo, als hij zo de geschiedenis ingaat.
Ja, want je kan heel goed zeggen dat we bij 0 zijn begonnen te tellen. Dus dan is dit aflevering 100.
Precies. Dus wij zeggen dat het aflevering 100 is en daarmee is het aflevering 100.
Ja. Er zijn ontzettend veel jubilea gevierd die niet kloppen. En ik denk dat ons jubileum nu ontzettend klopt.
er is een extra reden waarom het mooi is dat dit aflevering 100 is. Omdat we hierna toch een beetje in zomerslaap gaan. En in september in volle kracht terugkeren.
Op naar de volgende 100.
Precies. Hendrik, alle andere redacteuren zitten dus nog met hun microfoons op stil te wachten. Dus die ga ik zeker het woord geven. Je hoort nu alleen nog maar ons drieën, maar dat gaat dus veranderen. Hendrik, jij bent ook de eerste die een onverwacht inzicht heeft meegebracht voor ons. Dus ik wil graag aan jou vragen wat het is en wat ons dat heeft geleerd.
Ja, het is ook eigenlijk een product van de coronatijd. We hebben, zoals een hoop luisteraars misschien wel weten, een rubriek Durf te vragen in de bijlagen. En die ontstaat meestal door een los gesprek tijdens de wetenschapsvergadering van hebben we nog iets geks wat we niet goed begrijpen. En in coronatijd kwam ineens praten in jezelf aan de orde. Nou, dat zou ik wel even maken. En ik denk, nou ja, dat is natuurlijk een simpel verhaal.
Dus de vraag was precies waarom we in onszelf praten als we in ons eentje zijn.
Ja, dat kwam ineens op. Omdat we natuurlijk een hoop mensen die zitten alleen thuis en blijken toch tegen zichzelf te gaan praten dan. En ik dacht eigenlijk dat dat een vrij recht toe recht aan verhaal was. Maar toen belde ik Charles Fernyhough. Dat is een Britse psycholoog die daar ook een boekje over heeft geschreven. En toen viel ik eigenlijk in een soort, hoe kun je dat zeggen? De Engelsen zeggen dan in een rabbit hole van totaal andere inzichten en ook herinneringen aan theorieën waar ik lang geleden wel eens over geschreven had, maar weer totaal vergeten was. En mijn voordracht voor de verrassing van 2020 is dus een psycholoog die al in 1937 is overleden, een Russische psycholoog. Lev Vygotsky. En het interessante aan die man is dat hij na zijn dood aan tuberculose zijn ideeën door Stalin zijn verboden. En eigenlijk pas in de jaren 60, 70, eigenlijk pas in de jaren 80 in het Westen goed vertaald is. En een enorme revolutie heeft veroorzaakt. En dan kom ik op dat praten tegen jezelf. Dat hij zijn kernidee is, want we zouden er een hele podcast over kunnen doen. Zijn kernidee is dat je, hij heeft heel veel kinderen bestudeerd, eigenlijk een ontwikkelingspsycholoog. Zijn kernidee is dat je door dingen te doen tot begrip komt. En dat geldt dus ook voor dat praten in jezelf. Je praat in jezelf een soort hardop denken. En zijn basistheorie, die nog, ja, dat je zei net van dat wetenschap waarheid biedt die ons verrast. Ik zou zeggen, mogelijk ware inzichten biedt die ons verrassen.
Wetenschap als een soort richtingaanwijzer.
Ja, want er komt altijd weer een nieuw experiment wat het in ander licht zet. Maar zijn idee was dat je dus dat kinderen beginnen te praten tegen zichzelf, omdat ze dat gewend zijn in de sociale omgang om ook tegen anderen te praten. En dan, waarom zou je dan niet tegen jezelf praten? En uit dat is dan de verrassing, vond ik. Want dat was een ontzettend interessant inzicht, dat ons denken, dus die stem binnenin, dat je denkt van, zal ik nu een half brood kopen of een heel? Of weet je, dat soort overlegsituaties, je innerlijke teamsvergadering. Dat ontstaat eigenlijk als je een jaar of 3, 4, 5 bent, uit die tegen jezelf praten.
En voor kinderen is er niet zoveel onderscheid dus, of ze nou tegen iemand in de ruimte praten of tegen zichzelf. Kun je dat al zeggen?
Nou, je kan heel goed zeggen dat het door het praten en het communiceren ontstaat ook het ego. Dat je dus een subject bent wat tegen een ander subject praat. En dan realiseer je langzaam, dat gebeurt zo ongeveer in het derde jaar. Dan beginnen kinderen een beetje te praten. Ze praten daarvoor soms natuurlijk ook al wel. Weet je, het is altijd een geleidelijk proces. En dan ontstaat ook, zeg maar, een soort samenballend punt.
Maar dan leert een kind
in de geest.
Dan leert een kind dus pas nadenken, nadat hij eerst een beetje zo hardop aan het brabbelen is en monologen houdt.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Het zijn grote woorden, maar het klopt wel ongeveer. Want bijvoorbeeld de autobiografische herinnering, je oudste herinnering, hebben we ook wel eens een podcast over gemaakt, volgens mij. Die begint eigenlijk ook zo rond het tweede, derde jaar. Veel verder gaat het niet terug. En het is een raadsel waarom dat zo is. Omdat als je een kind van 1 of van 1,5 zegt, je krijgt dadelijk een banaan. Nou, dan weet hij echt wel dat is hij niet vergeten daarna. Dan zegt hij, nou, ik zou toch een banaan krijgen, bij wijze van spreken. Dus dat komt omdat die autobiografische herinneringen, die moeten verbonden zijn met een soort samenballend ego, waar alles als subject aan kan hangen. En je hoort nu al wel waarom ik Lev Vygotsky heb voorgedragen. Want als je eenmaal begint, je komt op de gekste punt uit.
Maar misschien is het wel het meest onverwachte, is dat dit oorspronkelijke idee eigenlijk bijna 40 jaar op de plank heeft gelegen voordat het eigenlijk ingang vond in de bredere wetenschap.
Ja, en het is nog steeds een groeiend inzicht in hoe de mens werkt. En Vygotsky staat natuurlijk maar aan het begin daarvan. En het is ook zo'n tragische figuur, omdat hij op zijn 37e aan tuberculose is overleden. En daarna, na zijn dood, Tijdens zijn leven viel het geloof ik nog wel mee, maar na zijn dood zijn zijn ideeën enorm onderdrukt. En ja, dus het is iedere keer weer een ontdekking, vind ik, hoe die man allemaal dat bedacht heeft.
We zijn dus wel hardop weer gaan praten tijdens de coronacrisis. Dat is waarschijnlijk ook omdat we behoefte hebben aan wat stemgeluid. Maar wat vertelde jij dan allemaal hardop tegen jezelf in die tijd?
Nou, ik ben niet echt een prater in mezelf. Maar wat me wel opvalt is dat je dan zegt van, nou, waar is dat potlood? Of weet je, omdat je alleen bent, heb je ook minder gêne om in jezelf te praten. Want zoals die Charles Fourniot ook zei, ja, er is ergens in de 19e eeuw het idee ontstaan dat praten in jezelf het begin van waanzin is. En dat dempt het allemaal een beetje.
Maar praten in jezelf is heel normaal en iedereen doet het. Dankjewel, ja. Hendrik. Dan gaan we nu door naar onze medeschredacteur, ja, Sander Voormolen. En jij hebt een onverwacht inzicht meegenomen uit de biotechnologie.
Ja, dat klopt. Ja. Dat gaat over de tweede kans voor gentherapie. Gentherapie wil zeggen dat je dus een ziekte aan je DNA repareert. En dat was in de jaren 90 al geprobeerd, maar dat was vrij rampzalig uitgepakt. En nu is er een nieuwe ontdekking, namelijk CRISPR-Cas. En daarmee kun je heel precies veranderingen in het DNA aanbrengen. En dus ook in het menselijk DNA.
En het onverwachte zit er eigenlijk in dat de gentherapie wel geprobeerd werd. En eigenlijk herinner ik me ook uit mijn studietijd nog wel ook weer een beetje was afgeschreven. Het viel een beetje tegen hoe moeilijk het was. En ja, waar de beloften eerst heel groot leken, dat je inderdaad erfelijke ziekten kon gaan genezen, bleek dat het in de praktijk veel moeilijker was.
Ja, klopt, ja. Ja. En het bleek heel erg moeilijk om precies het juiste gen op de juiste plek te krijgen. En dat viel dus toch heel erg tegen wat je daarmee kon doen. Terwijl iedereen had verwacht dat je erfelijke ziekte op deze manier kon oplossen.
En dan is er ineens, je zegt het al, CRISPR-Cas. Waar komt dat dan vandaan?
Dat is eigenlijk een soort mechanisme van een bacterie om vreemde virussen eruit te wippen. En die bacterie heeft een soort interne afweer. Die herkent dus de volgorde van het virus en die gooit die onmiddellijk eruit en knipt die in stukken. En als je dat dan gebruikt als gereedschap, dan kun je dus heel precies een gen waar een fout in zit, kun je de fout eruit halen en er een ander stukje voor in de plaats zetten of zodanig aan elkaar zetten dat het wel weer werkt.
En wat ik dan wel fascinerend vind is, dat is dus een systeem dat al in een bacterie zit, maar je hebt dus wel iemand nodig die op het idee moet komen, hey, dat kan ik gebruiken. En dat ligt helemaal niet zo voor de hand, lijkt me.
Nee. Dat is dus eigenlijk de grote ontdekking. Want je kunt het wel vinden in bacteriën en denken, oh leuk, dat is wel een ingenieus mechanisme. Maar de denkstap om dan ook te denken van, nou, het kan ook wel eens een handige tool zijn om DNA te bewerken. Dat was de echte doorbraak natuurlijk. Een van de ontdekkers van die CRISPR-Cas techniek is Jennifer Doudna, een Amerikaanse. Die heb ik 4 jaar geleden geïnterviewd hier in Amsterdam. Ik heb een fragment meegenomen van Jennifer Doudna. In een radio-interview vertelt ze wat CRISPR-Cas kan betekenen voor gentherapie. En dat deed ze voor de lokale omroep van San Diego, KBPS.
What I'm excited about is the opportunity to cure genetic diseases. Things like sickle cell anemia or Huntington's disease. Potentially in the future, something like cystic fibrosis. These are all diseases that have well-known single genetic causes, single genes that affect the patient. And what CRISPR technology does is to provide a strategy for correcting or at least mitigating those disease-causing mutations. And that's not a fantasy. It's not, 200 years in the future. It's something that I think over the next decade we will see those kinds of cures coming to fruition.
Nou, je ziet nu al dat ze echt al bezig zijn met klinische proeven om dit te doen. Maar dat is natuurlijk altijd nog wel een hele risicovolle weg. Want een andere Amerikaanse onderzoeker, die zei in Nature vorige maand nog van, ja, als je dus gentherapie hebt, of dit nou met CRISPR is of de oude techniek, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is altijd te vergelijken met bemande ruimtevaart ten opzichte van een gewone lijnvlucht. Er zitten enorm veel risico's aan, altijd.
Denk jij nou, Sander, als je CRISPR-Cas afzet tegen die eerdere generatie gentherapieën die we op hebben zien komen in de jaren 90, dat dit ook uiteindelijk echt gebruikt gaat worden en dat, dat we echt kunnen gaan sleutelen aan DNA en op die manier erfelijke ziekten de wereld uit
dat
kunnen
klopt. Helpen? Maar de oude techniek, daar was het bij nodig dat je het hele gen opnieuw in een cel zette. En dat kwam dan ergens willekeurig in het DNA terecht. Met die nieuwe techniek kun je heel precies gaan repareren. En dan kun je dus verwachten dat er veel minder bijeffecten zijn.
Ja, want dat is toch ook omdat het is maar zelden dat één gen een ziekte veroorzaakt. Dat zijn dan vaak wel hele erge ziektes natuurlijk. Dus als je aan een gen gaat knutselen, dan heeft dat allerlei effecten in het lichaam.
Ja, dat klopt, ja. Maar ik heb er dus gentherapie uitgekozen omdat dat eerst zo'n hopeloze weg leek. En nu toch weer een nieuw leven krijgt, dankzij de CRISPR-Cas.
Met kleine stapjes beginnen we dus langzaam aan gentherapie, dankzij CRISPR-Cas.
Ja.
Ja, oké, dankjewel. Sander. Gemma, jij hebt ook iets onverwachts voor ons.
Ja, mijn onverwachte inzicht is eigenlijk een heel persoonlijk inzicht, maar dat mij wel verder heeft geholpen als biologieredacteur, zullen we maar zeggen. En ik deed het ruim 10 jaar geleden toen ik een semester studeerde op Spitsbergen. En we deden daar heel veel veldwerk. Ik studeerde aardwetenschappen en we moesten buiten onderzoek doen aan gletsjers. En dan was er altijd één iemand die stond op ijsbeerwacht. Want er wonen daar meer ijsberen dan mensen. Er lopen iets van 3000 ijsberen rond. En er moest dus iemand altijd alert de horizon afturen om te zien of er gevaar dreigde. Nou, ik kon absoluut niet schieten. Dat was tijdens de verplichte schietcursus wel gebleken. Dus ik was degene die dan op wacht moest staan en moest roepen zodra ik ook maar iets zag dat op een ijsbeer leek. Raad het al, na een minuut of 5, mijn studiegenoten waren hard aan het werk, zag ik daadwerkelijk een witte stip op ons afkomen. Dus ik riep polar bear, polar bear. En iedereen pakte zijn geweer en ging paraat staan. De witte stip kwam dichterbij en bleek een rendier met een witte vacht te zijn. Een wintervacht. En voor mij, ik wist natuurlijk al lang dat er dieren met een wintervacht bestonden, maar het was voor het eerst dat ik daadwerkelijk een dier met een wintervacht zag. En ook dat ik dacht van, oh, hebben rendieren überhaupt dan een wintervacht? En dat is helemaal niet overal zo. In Noorwegen hebben ze gewoon in de winter soms wel een iets lichtere vacht, maar niet zo sneeuwwit als op Spitsbergen. En eigenlijk was dat de aanleiding voor mij om mij in dat fenomeen wintervacht verder te gaan verdiepen. En wat ik zelf daarin ook een heel leuk inzicht vond, was bijvoorbeeld de vacht van de hermelijn. Nou, je kent hem wel, die vroeger in die chique koningsmantels verwerkt werd. Zo'n witte vacht met een zwart puntje aan de staart. En heb jij enig idee waarom dat zwarte... Ja, jij weet het misschien al wel, waarom dat zwarte puntje daar zit.
Nee, ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom een dier helemaal wit zou zijn met dan toch nog een zwart puntje.
Ja, maar je zou denken, dat is toch super dom. Ik bedoel, dan heb je een wintervacht om niet op te vallen in de sneeuw. En dan verraad je jezelf alsnog met dat zwarte puntje. Maar er heeft in de jaren 50 heeft een Roger Powell, een bioloog, heeft daar in Canada onderzoek naar gedaan. En die heeft allemaal nephermelijnen geknutseld met lange staart, korte staart, met puntje, zonder puntje. En daar liet hij dan haviken op afgaan. En het grappige was, dat zwarte puntje, dat zorgde er vaak voor dat de hermelijnen overleefden. Of ja, die nephermelijnen dan, maar dat ze niet gepakt werden. Omdat dat puntje, die staart is zo lang, dat het puntje zit zo ver van de vitale delen, dat die vogel die heeft alleen maar oog voor dat rare zwarte puntje en die probeert dat te grijpen. Maar zo'n staart is natuurlijk relatief dun en moeilijk te pakken. En de hermelijn kan ontsnappen. En voor dieren met een korte staart, als wezels, helpt dat niet zo goed. Want dan zit dat puntje zou dan te dicht bij de vitale delen te zitten. Maar de hermelijn heeft dus voordeel van dat puntje, behalve als het de mens betreft, want mensen die maken een massaal dood vanwege dat zwarte puntje.
Het is een afleidingspuntje eigenlijk, een mispoespunt.
Ja, en je hebt er wel veel. Je hebt ook bij bepaalde vissen heb je zo'n punt op de staart. Maar dat vond ik heel leuk. En toen ging ik ook over een ander zwart puntje denken, om weer even terug te gaan naar die ijsbeer. Want de ijsberen, die hebben een zwarte neus. En er is ook wel een verhaal doet de ronde van, ijsberen, als ze op jacht gaan, dan dekken ze die zwarte neus af, hè? Want anders vallen ze ook weer te veel op. Dat doen ze dan met hun voorpoot.
Een soort mondkapje.
Ja, maar ik vroeg aan ijsbeerkenner Jouke Prop van het Arktisch Centrum in Groningen. Hij is bioloog. Vroeg ik van, is dat nou waar? En hij zei, nou, dat is een fabel. Maar wat ijsberen wel doen, is dat ze vaak een beetje gebukt rennen. Dus dat ze eigenlijk laag bij de grond, dat ze dus mogelijk hun neus wel achter een riggeltje ijs of zo verstoppen, zodat de zeehond ze niet ziet aankomen. Dus, en het laatste inzicht wat ik nog had, was, maar dat weten jullie vast ook allemaal al lang, maar ik heb ook op relatief late leeftijd ontdekt dat de ijsbeer onder zijn witte vacht een lekker zwarte huid heeft, zodat die lekker warm wordt door de zon. We hebben het hier al vaker over het albedo-effect natuurlijk, dat zonnestraling reflecteert. Maar die witte ijsbeerharen, die hebben een heel interessante eigenschap. Die zijn hol van binnen en die geleiden eigenlijk dat invallende licht richting die zwarte vacht, waardoor die het niet zo koud krijgt.
Onder de witte vacht is de ijsbeer helemaal zwart.
Ja, dus.
Hoe is het afgelopen met dat arme rendier waar ineens vijf geweren op waren gericht?
Nou, het goede is dat ijsberen beschermd zijn. Dus je mag alleen maar schieten als je echt, echt, echt in levensgevaar bent. En tegen de tijd dat we het rendier van de ijsbeer konden onderscheiden, toen was er nog niet geschoten. Maar ik mocht de rest van het veldwerk niet meer op ijsbeervacht staan.
Eind goed, al goed. Voor het leven op Spitsbergen dan althans. Oké, dankjewel. Gemma, dan geef ik nu het woord over aan Bart Funnekotter, geschiedenisredacteur.
Ja, en ik geef op mijn beurt, om even te beginnen, het woord aan de grote farao Ramses III, die iets gaat vertellen over iets rampzalig wat zijn Egyptisch rijk is overkomen.
They were dragged, overturned and laid low upon the beach, slain and made heaps from stern to bow of their galleys, while all their things were cast upon the water. Then I turned back the waters in remembrance of Egypt.
Wat jullie hoorden waren woorden die zouden zijn uitgesproken door farao Ramses III. Ze staan op een tempelcomplex, het tempelcomplex van Medinet Habu. En Ramses vertelt hier hoe hij een mysterieus volk, dat de geschiedenis ingegaan als de zeevolkeren, met heel veel moeite heeft weg te kunnen jagen uit de Egyptische delta. En in die tijd was volstrekt onbekend waar die zeevolkeren vandaan kwamen. Het was een soort volk dat rond 1200 voor Christus, dus midden in de bronstijd, einde van de bronstijd, het hele Midden-Oosten in de as legde. En dankzij allerlei nieuwe technieken weten wij nu waar ze vandaan komen. En dat is waar ik dus eigenlijk mijn verrassend inzicht, of het inzicht dat mij verraste, is hoe vroeg in de menselijke geschiedenis er al heel veel gereisd werd door mensen. Als je denkt aan vroeger, dan heb je vaak het idee dat mensen, die waren boer, die kwamen hun dorp niet uit en die want die hadden daartoe de middelen niet en die leefden en stierven op één plek. Dankzij DNA-onderzoek en isotopenonderzoek weten we nu dat er al lang geleden door de mens heel veel gereisd werd. Het DNA-onderzoek laat ons bijvoorbeeld zien waar die zeevolkeren waar Ramses tegen streed, dat die afkomstig waren uit het westen van het Middellandse zeegebied en via een tussenstop in Griekenland uiteindelijk belanden in het nabije oosten. En isotopenonderzoek, dat is ook wel interessant. Als je gewoon leeft op een bepaalde plek en je eet het voedsel van het land en je drinkt het water wat je daar vindt, dan komen er een heel bepaalde isotoopsignatuur komt in je lichaam terecht, in je botten en in je tanden. En wat heel interessant is, het komt in het glazuur van je tanden en dat vormt zich ongeveer tot je 18e levensjaar. Dus als je het isotopenonderzoek doet aan tandglazuur, dan het gaat vooral om strontium-isotopen en zuurstofisotopen, dan kan je zien of iemand is opgegroeid in de plek waar je nu dat skelet, dat lichaam vindt. En aan dat strontium- en zuurstofisotopenonderzoek kunnen we ook zien dat al vrij vroeg, en dan hebben we het over het midden van de bronstijd, dus zeg 2000 voor Christus, dat er al op grote schaal gemigreerd wordt in Europa, ook dus op jonge leeftijd. Want we vinden dus bijvoorbeeld in Romeinse graven mensen waarvan we in het glazuur zien, hè, die tandglazuur wordt gevormd tot je 18e, waarvan we in het glazuur zien dat mensen zijn opgegroeid bijvoorbeeld in Egypte. En dat soort vondsten heb je nog meer. Er is ook bijvoorbeeld recent een onderzoek geweest naar mensen die begraven lagen rondom een oase in Egypte. En wat zien we daar? Dat iemand die van heel ver daar vandaan komt, waarschijnlijk overleden is aan lepra. En dan kan je, die is dus waarschijnlijk verbannen naar die oase, omdat hij een lepra-patiënt was. En het idee dat mensen vroeger op hun plek bleven en dat we pas, weet ik veel, rond 1500, toen de ontdekkingsreizen begonnen, Of nog veel later, dat mensen toen pas aan het reizen sloegen, dat is dus door dat isotopenonderzoek en dat DNA-onderzoek de afgelopen tijd radicaal op zijn kop gezet. Het was helemaal niet ongewoon dat mensen gewoon honderden, duizenden kilometers reisden. En op een heel andere plek, wat we nu zouden zeggen, in een ander werelddeel overleden dan waar ze überhaupt geboren zijn.
En dat geldt dus niet alleen voor volkeren of samenleving die aan de kust leefden, maar dat was dus ook voor binnenlanden, de landmassa, ja, zeg maar, was
zeker,
dat ook het verhaal?
We hebben bijvoorbeeld een graf in Zuid-Duitsland gevonden, ook een laat bronstijd graf. En dan zie je dat de mannen lokaal zijn opgegroeid, dat zie je dan aan hun glazuur. En je ziet dat bijvoorbeeld de vrouwen van de andere kant van de Alpen komen. Dus die zijn als bruid gehaald of gezonden. Maar dat was dus heel normaal. En het aardige is dus dat je hierin ziet dat de vrouwen op reis zijn gestuurd. Dat zie je wel vaker in de graven uit de bronstijd en langer daarvoor, uit de steentijd. Maar het leuke is dat bijvoorbeeld de Romeinse graven, daarin zie je dat mannen en kinderen op reis gingen. En daar zie je weer geen vrouwen die een ander strontium-isotoop-patroon vertonen dan het lokale. Dus kennelijk was toen, die graven zijn uit de keizertijd. Dus uit de eerste tot de derde eeuw na Christus, is mannelijke mobiliteit dus gewoner dan vrouwelijke mobiliteit. Dat vind ik, dat zijn hele interessante inzichten zijn dat.
En als ik dan nadenk over, je noemde de ontdekkingsreizigers al. Het idee staat toch een beetje dat de wereldkaart vanaf 1500 werd ingekleurd en in kaart werd gebracht. Natuurlijk waren er eerder ook al kaarten, maar dat was dan altijd wat lokaler. Maar de kennis van elkaar op grotere afstanden, die moet dus ook al eigenlijk altijd al aanwezig zijn geweest. En veel verder dan inderdaad alleen het dorp ten oosten en het dorp ten westen.
Ja, kijk, de Atlantische Oceaan was natuurlijk wel een barrière die echt zorgde voor dat we niet, dat mensen in Europa niet goed wisten wat er in de Amerika's gebeurde. Maar men wist dus aan beide zijden van de Alpen al 2000 voor Christus hoe men leefde. Wist men van elkaar hoe men leefde. Iemand die uit Afrika kwam, kwam gewoon terecht in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Dus dat was geen mysterie. Men wist inderdaad ook over afstanden van honderden en duizenden kilometers. Zolang er geen oceaan tussen zat, wist men van elkaars leven en elkaars bestaan.
We hebben reislustige voorouders met z'n allen.
Ja, en dat...
ja, zeker. Iets minder milieubelastend dan tegenwoordig waarschijnlijk. Maar er werd toen ook al veel gereisd. Ja.
En dat is ook zo. Het is ook zo'n geweldig inzicht wat Bart geeft. Omdat dat iets van de laatste, misschien 10 jaar, misschien korter, ook met al dat DNA, is ontzettend veel bekend. Maar dat betekent dus ook dat als je culturen interpreteert, dat je bijvoorbeeld Romeinse gedichten leest, dan denk je, wat zou dat betekenen? Dat zou best een Afrikaanse invloed kunnen zijn op die beeldspraak of op hoe een god wordt geïnterpreteerd. Dus ineens, het vak van geschiedkundigen wordt ineens een stuk moeilijker, omdat vroeger moest je dan zoeken binnen de Romein, wat jij dan dacht dat de Romeinse cultuur was, maar dat blijkt allemaal veel breder te zijn. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle tijden, dat de invloeden veel groter zijn dan we dachten. En ik denk dat het een soort Westen superioriteitsgevoel was, dat we dat heel lang dachten, dat pas met Columbus het grote reizen is begonnen. Maar dat is echt onzin.
Goed onderwerp voor een podcast in het nieuwe seizoen misschien.
Bewegingen.
Mobiliteit noemen we het dan.
Mobiliteit
toen en nu.
Ja, en dan eindigen we met de uitvinding van de fiets.
Dankjewel Bart voor jouw inzicht. Dan gaan we nu door naar een andere verre uithoek waar toch ook mensen leven. We gaan naar het Arctische gebied en naar Marcel Aandenbrug, klimaatredacteur. Wat is daar aan de hand?
Daar speelt de opwarming zich 2 tot 3 keer zo snel af als wereldwijd gemiddeld. En dat gaat in sommige gebieden zo verrassend hard. Gemma had het net over Spitsbergen waar ze is geweest. Daar warmt het nu ongeveer elke 10 jaar een graad op. En ik sprak daar afgelopen week in verband met een temperatuur, een hitterecord in Siberië, nog een Gronings hoogleraar, Richard Bintanje, over. En die zei, ja, die kon zich daar niks bij voorstellen.
Want Siberië heeft de 40 graden aangetikt nu, hè?
38 graden. 100 en dus boven de 100 graden Fahrenheit.
En dan zit het onverwachte zit er dus in dat er plekken op aarde zijn die eigenlijk veel sneller opwarmen dan je misschien zou denken als je gewoon het wereldgemiddelde neemt van alle temperaturen op aarde.
Ja, want ook in verband weer met dat hitterecord in Siberië sprak ik ook nog een Amerikaanse klimaatonderzoeker, Walt Meyer. En die zei ook, die opwarming is dus bijvoorbeeld vooral te zien in het krimpen van het zeeijs. In 2005 zei hij, dachten we nog dat het zeeijs in de zomer aan het eind van de eeuw verdwenen zou zijn. Dus dan hebben we nog even, dat zou ik niet meer meemaken, zei hij. Dat zou iets voor mijn kleinkinderen zijn, maar inmiddels is het duidelijk dat zeeijs over misschien 20 jaar in de zomer al wel helemaal weg is. En met het zeeijs verandert alles, zei hij. En dan heb je het over economische bewegingen, vaarroutes, het winnen van olie, gas, mineralen, noem maar op. Maar ook de ecologie, die zal ook, dat zie je nu al, zo snel veranderen.
En wat ik me dan afvraag is van, heeft dat dan te maken met je hebt bepaalde feedback systemen dat het zo veel sneller uit de hand loopt dan je gewoon zou verwachten op grond van de basismodellen? Of waar zit dan die onderschatting eigenlijk in?
Ja, dus de klimaatmodellen die zijn wel beter geworden, maar ze nemen nog steeds niet alle processen mee. Ook daar zitten allerlei onverwachte dingen in. Maar het basisprincipe is zeeijs. Reflecteert het zonlicht, zeeijs maakt plaats, dan komt het water zichtbaar en het water is donkerder en absorbeert meer warmte en versnelt de opwarming ook nog eens.
En je hebt natuurlijk ook de permafrostdooi in dat hele Siberische gebied.
Absoluut, ja. Ook dat zie je dus. De permafrostdooi aan de kust. Is de kusterosie die gaat veel sneller dan voorheen. Plaatsjes die, infrastructuur zakt weg. De grote olielekkage onlangs dat was in Norilsk. Die heeft daar vermoedelijk ook mee te maken gehad. Dat die bodem zo zacht wordt, omdat die aan het ontdooien is. Dat er huizen wegzakken, infrastructuur. Dorpen moeten, hele dorpen moeten gewoon verplaatst worden.
Die permafrost, die hield dan zeg maar als een soort koelkast dat gebied koud. Omdat het altijd meer energie kost om iets te ontdooien of zo. Terwijl nu is het weg.
Ja, de grond was bevroren. En die grond, die omdat het warmer wordt, ontdooit die steeds dieper. En wordt die zachter, of je hebt ook afhankelijk van hoeveel bodem en hoeveel ijs de grond bevat. Kijk, als die heel veel ijs bevat, dan kan er ook opeens een heel stuk wegslaan.
Je noemt het nu bijna als een soort een oorzaak van de opwarming. Dat het een gevolg van de opwarming is, dat begrijp ik wel. Maar als die permafrost gesmolten is, warmt het kennelijk ook sneller op. Of vergis ik me daarin?
Als het permafrost ontdooit, is het idee, dan komen de bacteriën die in die grond zitten ook weer tot leven. En dan gaan ze de organische stof die daarin zit omzetten en daar komt CO2 bij vrij. Dus ook dat is weer een, wat ze noemen, positieve terugkoppeling. Wat het broeikaseffect weer verder versterkt. En zo zijn er dus allerlei verrassingen in dat gebied die onderzoekers nu zien. Onder andere dat de Inuit nu woorden moeten gaan verzinnen voor dingen die ze van tevoren niet kenden. Ik hoorde een TED-talk van een Canadese hoogleraar, David Barber, die noemt dat ze daarvoor geen woorden kenden en dat nu opeens moeten gaan verzinnen.
You know, the Inuit who live in the Arctic are seeing these changes as much more rapid than anything they've seen before as well. So for instance, they have new words now for bumblebee and sunburn, and things that didn't used to occur in the Arctic are now starting to occur in the Arctic. So it's very pervasive everywhere.
Dankjewel, Marcel. En ja, als jullie het allemaal goed vinden, blijven we nog eventjes in Siberië en in het hoge noorden. Want ik heb ook een onverwacht inzicht meegenomen. En dat brengt ons naar het Altai-gebergte. En zoals heel veel plekken op de aarde heb je daar grotten die door mensachtigen bewoond zijn. En nou ja, veel van die resten daar, ja, die kun je in kaart brengen en die kun je registreren. En nou ja, dat is allemaal hele degelijke wetenschap, maar daar ja, leer je niet altijd heel veel van. Sommige botten zijn ook te klein of te vergruisd. Die zijn door hyena's fijn geknauwd. En dan heb je er ja, niet zo heel veel meer aan. En nou ja, dat leek ook heel erg lang het lot van een vingerkootje uit een pink dat daar gevonden werd. Dat is al in 1983 ontdekt door Russische archeologen. Maar ja, dat is dan één vingerkootje en dat is te klein, zo groot als een rozijntje ongeveer. Dat, ja, dat kun je ook niet toeschrijven aan een specifieke mensensoort. Hendrik? Nee?
Volgens mij is het wat groter. Een rozijntje is wel heel klein.
Het was van een 30-jaar een kootje uit de pink van een 13-jarig meisje, uiteindelijk. Het was echt niet zo heel groot.
Groot ja, een rozijn is een halve centimeter.
Die Benji Viola, die hem toch heeft gesequenced, die noemt het de grootte van een jellybean.
Ja, daar vind ik rozijntje ook wel mooi.
Oké, sorry, ik zet mijn microfoon gewoon uit. Ik zat in mezelf te praten, mensen.
En dat is natuurlijk helemaal geen groot bot, zo'n vingerkootje. Daar kun je ook niet zo heel veel van leren. Het is zelfs heel erg moeilijk om dat aan een soort toe te schrijven. Dus ja, dan kom je uiteindelijk maar met de conclusie dat het van een mensachtige is. En dat is het dan. Maar in 2010, 2011 werd het mogelijk om DNA te halen uit dit soort fossielen. En ja, die DNA-volgorde te reconstrueren. En dat is dus gedaan met dit vingerkootje. En ja, eigenlijk de stand van zaken in 2010, 2011 was dat er maar eigenlijk twee kandidaten konden zijn hè, om daar een bot achter te laten. En dat was Homo sapiens of de Neandertaler. En toen ging dat DNA, ging de sequencer in. En er kwam toch iets uit terug wat niet op een van die twee soorten leek. Dus door dat DNA-onderzoek kwamen genetici van het Max Planck Instituut er eigenlijk achter dat dit om een ja, toch een nieuwe menssoort ging. Die menssoort die kennen we nu als de Denisova-mens, naar de god, de Denisova-god waar dat vingerkootje is gevonden. Maar de genetische het genenpakket, de genetische signatuur was zo anders dat we dus ineens op basis van ja, dat DNA-onderzoek moeten concluderen dat daar een populatie mensachtige leefde die we helemaal niet kenden. En dat was eigenlijk een startschot voor ja, nog veel meer onderzoek en inzichten daarin. Want die Denisova-mensen, die blijkt je nu ten dele nog genen van terug te vinden bij bewoners van Papua-Guinea, bij aboriginals.
Want wanneer leefden ze die?
Ja, het is het idee dat ze ongeveer 400.000 jaar geleden nog een voorouder deelden met Neandertalers. En ze leefden ongeveer tot 50.000, 60.000 jaar geleden. In ieder geval in Siberië lijkt het. En de genetische analyse van dat vingerkootje, die leidde ertoe dus dat je die invloed bijvoorbeeld op aboriginals en mensen uit Papua nog kan herkennen. En een van de leuke inzichten is bijvoorbeeld dat in Tibet hebben mensen bepaalde genvarianten die ze in staat stellen om op grote hoogte nog zonder zuurstoftekort daar te kunnen blijven ademen. En die hebben ze te danken aan die Denisova-mensen. Dus het is niet zomaar
de anti-hoogteziekte, zeg maar.
Ja. En dat is dus niet zomaar een populatie mensen die verdwenen is in de tijd, maar ze hebben gewoon nog genetische invloed op de mensen van vandaag. En het leuke vind ik hier is dat de paleontologie dus nu de andere kant op werkt. Want ze moeten nu eigenlijk op zoek naar de botten van een mensensoort die we nog niet kenden. En Hendrik, jij hebt onlangs nog geschreven over een kaak die in Tibet werd gevonden. Op grote afstand van die god in het Siberische gebergte.
Ja, en dat is dan weer eigenlijk een nieuwe revolutie. Want daar konden ze geen DNA uithalen, maar konden ze wel weer eiwitten uit isoleren. En die eiwitten die pasten dan weer op dat genoom, wat ze uit dat vingerkootje en ook een aantal andere botten, want sindsdien is er wel meer teruggevonden van die Denisova-mens, maar allemaal in die grot in Siberië. Maar nu blijkt er dus een kaak, een flinke kaak, die ook weer eigen kenmerken heeft. Zo wordt langzaam dat skelet langzaam opgebouwd. Volgens mij hadden we toen als in de krant als kop, Denisova krijgt een gezicht. Nou ja, een kaak dan.
Ja, dat is een deel van het gezicht, zou je kunnen zeggen.
Ja, en er zijn ook allerlei schedels die heel zwaar zijn uitgevoerd in China van 100.000 jaar oud. Waarvan ze nu denken, ja, dat zou wel eens Denisova kunnen zijn. Alleen, dat weten we niet, omdat dat DNA er nog niet uit geïsoleerd is. Dat is altijd een hoop gedoe.
En het was het voordeel van Siberië dat het daar in ieder geval tot voor kort koud genoeg was om DNA goed te houden.
We moeten maar afwachten. Een bruggetje kunnen maken.
Ik maakte ook een bruggetje.
Het Arctische blokje. Maar is er nu, verwachten jullie dat er met behulp van het DNA-onderzoek nog meer menssoorten worden ontdekt, mensachtigen?
Je hebt die koude plekken heb je dus wel nodig. Dus dat is maar de vraag of dat gaat lukken. Want in Zuid-Afrika kwamen we ook die hele interessante Homo naledi, die ook niet super oud is, kwamen ineens tevoorschijn. Alleen je zit dan met het klimaat. Dat is dan weer net niet zo gunstig om DNA te behouden als in Siberië. Dus je moet wel een goede omstandigheden hebben. Weet je, de goede plek en de goede tijd om dat DNA terug te kunnen vinden.
Ja, want ze hebben nu op de Filipijnen ook weer zo'n dwergmensje gevonden een paar jaar geleden. Dus ja, er komt wel van alles tevoorschijn. Maar dat DNA lijkt toch vooral uit noorden te komen.
Het leuke vind ik is dat met dat DNA-onderzoek hebben we dus onverwacht, gratis en voor niets ineens een nieuwe soort erbij gekregen. Waar we anders was dat die discussie heel anders gelopen. Dus ik vond dit een heel mooi voorbeeld van een techniek die zeg maar onze inzichten weer doet bijsturen. Een ander verschuivend inzicht, dat gaat over hoe de continenten over onze aarde bewegen. En techniekredacteur Laura Wismans, jij gaat ons even vertellen hoe dat ook alweer is gegaan. Want dat accepteren we nu eigenlijk als een vaststaande waarheid. Hoe konden we daar ooit aan twijfelen? Maar nog niet zo lang geleden zat dat eigenlijk heel anders. Hoe zat dat ook alweer?
Ja, klopt. Toen ik op zoek ging naar een verrassende ontdekking voor in deze podcast, gooide ik hem even in de groep thuis. En daar werd gezegd, wat eigenlijk nog maar verrassend kort aangenomen wordt, is dat de continenten op drift zijn, zoals dat dan heet. En verrassend kort, dacht ik. Dat is dus pas sinds eind jaren 60 eigenlijk pas echt in de jaren 70... helemaal aanvaard. Terwijl iedereen die al vanaf de 16e eeuw naar de kaart van de wereld kijkt, die zou toch moeten kunnen denken wat opvallend dat, ik denk meest in het oog springend, het Afrikaanse continent en het Zuid-Amerikaanse continent zo goed in elkaar passen. Dat kan toch geen toeval zijn. Dat is dus op zich ook al, die theorie is al veel langer bekend. Maar omdat het mechanisme maar niet werd begrepen, werd ook die theorie niet aangenomen. En dat vond ik een heel mooi verhaal voor deze podcast. Kijk, aan alle kanten, er zijn overeenkomstige fossielen gevonden. Het landschap lijkt wel van elkaar afgescheurd. Zo opvallend dat het allemaal op elkaar lijkt. Je denkt overtuigend bewijs. Er is zo ontzettend veel waaraan je kan zien dat de continenten ooit aan elkaar vastzaten. De vader van de continenten theorie, of de platentektoniek, is Alfred Wegener. Dat is een Duitse meteoroloog en aardwetenschapper. En hij heeft het idee van die platentektoniek begin 1900, 1910 voor het eerst opgeschreven. Maar hij werd echt weggehoond. Nou ja, en als je nu kijkt naar wat hij toen opschreef, denk je, ja, duh, logisch. Ja, dat vond ik een mooi verrassend inzicht.
Maar wat er dus miste eigenlijk voor Wegener, waardoor hij eigenlijk uiteindelijk met lege handen stond, was dat hij niet het mechanisme kon geven hoe het dan kan dat twee continenten uit elkaar scheuren.
Nee, klopt. Hij zei toen nog dat de continenten door de oceanen zouden hebben geploegd. Dat was toen een beetje wat hij zei. Of dat ze er overheen hadden gezweefd. Maar dat kon gewoon niet aangenomen worden. En daar hadden ze uiteindelijk ook gelijk in. Maar de critici dus. Maar hij zei al wel van ja, de continenten die bewegen. Kom op jongens, ze zijn aan de wandel. Maar het werd gewoon niet geaccepteerd. Arme man.
En wat veranderde dan in de jaren 50 of 60 welk mechanisme ontstond er en welke inzichten kwamen er dat het toch een geaccepteerd idee kon worden?
Ja, natuurlijk. Er gebeurden veel dingen tegelijk toen. Misschien wel het opvallend is dat er veel meer oceanisch onderzoek plaatsvond. Ik las ergens dat de theorie van platentektoniek een kind van de Koude Oorlog is. Want er werd heel veel, ook met onderzeeërs en dergelijke gevaren. En daardoor was meer kennis van de oceaan heel erg nodig. Dus een van de dingen die bijvoorbeeld gedaan werd, is dat ze met een echolootmetingen gingen ze de diepte van de oceanen in kaart brengen. En toen bleek dat er heel veel gebergten in de oceaan waren. Tegelijkertijd, of parallel daar een beetje aan, kwam paleomagnetisch onderzoek op. Dus dat houdt in dat ze het magneetveld van de aarde onderzochten en in kaart brachten. Niet per se meteen op de oceaanbodem, maar eerst op de continenten. Aangetoond dat hoe op het moment van stollen de magnetische deeltjes in die gesteente de kant van de polen op gingen liggen. Nou, en die lagen niet overal op dezelfde plek. Dus op de continenten hadden ze al door van, hey, dit kan niet helemaal kloppen. Dit is, je zou verwachten dat ze op dezelfde plekken ook, of op verschillende plekken dezelfde kant op zouden liggen. En dat was niet helemaal zo. Nou, en gecombineerd dus steeds meer kennis van de oceanen, dat daar bergen lagen. Op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen van, het paleomagnetisch veld van de oceanen, dat heeft zich als een soort zebrapatroon steeds omgekeerd. Nou, en dat vanaf, even kijken, ik heb het natuurlijk opgeschreven, maar dat was eind jaren 60, werd ineens al die linkjes met elkaar gelegd. Van, dit past in elkaar. En is het dus niet zo dat de continenten zomaar door de oceanen ploegen, maar de oceanen die worden steeds verder uit elkaar gedreven en daarmee ook de continenten.
En ze duiken tegelijkertijd ook onder, want dat was ook nog een tijdje zoiets van, ja, als er een nieuwe korst bij komt, van hoe komt het dan dat de aarde niet steeds verder uitdijdt?
Ja, klopt.
Maar dat je het ook ergens laten, al die nieuwe gevormde oceaan.
Ja, precies. Dat zijn de zogeheten subductiezones, waarbij die zwaardere oceanische korst dan weer onder de continentale korst duikt.
Ja, dat was eigenlijk een van de laatste puzzelstukjes, die subductie. Dat echt pas eind jaren 60 werd die term ook gemunt. En pas toen dat ook nog ontdekt was, toen was eigenlijk het plaatje compleet.
Dus eigenlijk is de les van Wegener is dat je nog zo'n briljant inzicht kan hebben en nog zo'n visionair kan zijn. Maar in de wetenschap heb je toch meer nodig om dan je vakbroeders en zusters te overtuigen.
Ja, dus je moet het mechanisme kunnen beschrijven. Dat was gewoon het probleem. Die Wegener had ontzettend veel bewijs. Het was en nu denk je ook, hoezo was dat bewijs nog niet genoeg? Maar omdat ze niet begrepen hoe het dan was gekomen, werd het niet aanvaard. En op het moment, zodra dat wel duidelijk was, werd het ineens ook heel erg omarmd. Dus dat is dan weer de treurigheid van Wegener. Hij is overleden op Groenland toen hij op excursie was, of expeditie was, om meer bewijs te gaan verzamelen. Ja, dat heeft hij dus nooit meer mee mogen maken. Hij is best wel jong overleden, volgens mij, toen hij net 50 was. Ja, toen eind jaren 60 ineens dus wel duidelijk was hoe dit zou kunnen komen. Toen zei iedereen, ach die Wegener, wat had hij het goed, wat zag hij het al goed. Ja, dat is treurig voor hem, maar mooi verhaal.
En hoe is Wegener overleden op Groenland onder een verschuivende continent? Of, waar, of is het niet zo tragisch?
Nou, dat een continent die beweegt met ongeveer enkele centimeters per jaar. Mijn vader zei altijd 2,5 centimeter per jaar is ongeveer zo snel als je nagels groeien. Zo kan je het een beetje voor je zien. Vond ik wel een mooie metafoor. Maar nee, dus Wegener is niet onder in een subductiezone terechtgekomen. Maar hoewel, dat heb ik niet opgezocht eerlijk gezegd. Maar wat ik begreep is dat ook niet helemaal duidelijk was wanneer hij precies is overleden. De datum ervan. Dus ik denk dat dat een beetje in nevel is gehuld. In ieder geval voor mij. Als je een hele studie naar Wegener hebt gedaan, zal het misschien wel duidelijk zijn, maar ik weet dat nu niet.
En dankjewel, Laura. Dan gaan we nu door naar de laatste bijdrage van medisch redacteur Nikki Korteweg. En jij gaat het hebben over een nieuwe kankertherapie.
Ja, immuuntherapie. Want dat is eigenlijk wel het schoolvoorbeeld van iets dat jarenlang onderzocht is. En bijna iedereen had de hoop al opgegeven en onverwachts werkte het toch heel erg goed. Dus ik vond dat een heel mooi voorbeeld om mee te nemen in deze podcast over het onverwachte.
Want immuuntherapie is een oud idee, zeg je eigenlijk?
Ja, het is al bedacht in de vorige eeuw, eind jaren 90 of 1995, waren er een aantal immunologen die bedachten, kunnen we niet ons afweersysteem inzetten om kankercellen te herkennen? En ons afweersysteem, dat is er eigenlijk op gebouwd om ziekteverwekkers in ons lichaam te detecteren en dan de cellen die daarmee besmet zijn kapot te maken. En dat doet het eigenlijk op een hele ingenieuze manier. En die hebben ze dus weten in te zetten om kankercellen te herkennen en die kapot te maken. En dat klonk als een fantastisch idee. En aanvankelijk leken die proeven in de bakjes en de reageerbuizen ook veelbelovend. Maar het was heel moeilijk om dat aan de praat te krijgen. En het kankeronderzoek was vooral gericht op DNA-mutaties, dus verandering in DNA, waardoor zo'n kankercel ongebreideld gaat groeien. En ja, er waren eigenlijk steeds minder mensen die daar iets in zagen. Ze vonden eigenlijk dat die immunologen een beetje een droom hadden die toch nooit uit zou komen. Maar dat onderzoek is doorgegaan en doorgegaan en uiteindelijk is daar wel een hele goede therapie uitgekomen, waar zelfs 2 jaar geleden de Nobelprijs voor is uitgereikt. En ik heb een fragment meegenomen ook van een van de 2 Nobelprijswinners.
We know now that based on studies of thousands of patients that have been treated, that about 1 in 4, 1 in 5 that get a single treatment will be alive 10 years later. I mean, they're basically effectively cured. One of whom I met later, she said, I'll do anything. I just want to live 2-3 months to see my son graduate from high school. So I met her 10 years after that. When she had just gotten 1 dose, she had just come in for her 10th annual checkup. She just hugged me and thanked me, you know, and said she didn't really expect to see her son graduate.
Hoorde je Jim Allison van het Anderson Cancer Center in Texas over immuuntherapie op patiënten. En hij heeft dus samen met Tatsuko Honyo in 2018 de Nobelprijs gekregen hiervoor. En ja, dit is dus, die ontdekking van immuuntherapie is eigenlijk een schoolvoorbeeld van iets dat jarenlang fundamenteel onderzoek heeft gekost. En wat uiteindelijk toch tot een hele bruikbare therapie heeft geleid.
Wat Sander beschreef met gentherapie en hoe CRISPR-Cas daar uiteindelijk een oplossing in bouwt, was als een soort een onverwachte hoek kwam ineens het gereedschap wat we achteraf nodig bleken te hebben. Maar als ik jou nu hoor vertellen over immuuntherapie, is het meer een kwestie geweest van doorbuffelen en verder blijven doorwerken tot het uiteindelijk lukte. Klopt
dat
idee
een beetje? Ja, dat klopt wel een beetje. Er is natuurlijk van allerlei hoeken, aanvliegroutes is geprobeerd om dat afweersysteem te kunnen inzetten tegen kankercellen. Maar uiteindelijk, de behandeling die nu al tot de standaardbehandeling behoort voor 2 soorten kankers, dat is immune checkpoint remmers. Dat is een hele ingenieuze behandeling. Die heeft ook jarenlang geduurd voordat dat van de grond kwam. En daarbij wordt gebruik gemaakt van T-cellen. En die T-cellen, dat zijn witte bloedcellen in ons lichaam, afweercellen. En die herkennen cellen als ze geïnfecteerd zijn met een virus of met een bacterie. Zo'n lichaamcel die houdt dan, die presenteert een stukje van dat eiwit op zijn buitenkant. En een T-cel herkent dat dan en die vernietigt die cel of die recruteert de rest van het immuunsysteem om die cel kapot te maken. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi idee om dan te kijken of dat ook lukt bij kankercellen. Maar kankercellen zijn uiteindelijk onze eigen lichaamcellen die ontspoord zijn. Ja, een van de grote ontdekkingen al is dat die kankercellen, daarbij is het DNA vaak heel erg aangedaan, heel kapot. Er zijn allerlei mutaties. En daardoor maken ze eiwitten die ook worden herkend als lichaamsvreemd. Dus het afweersysteem kan die kankercellen herkennen. Alleen het probleem is dat kankercellen vaak die T-celreactie remmen. Dus de afweerreactie zelf remmen. En het hele idee van die immuuntherapie is om die remming, waardoor die kankercel zich eigenlijk onzichtbaar maakt voor de T-cellen, om die op te heffen. En dat is uiteindelijk gelukt.
Dus je moet eigenlijk het immuunsysteem zit altijd op een soort handrem. En die moet je er eigenlijk vanaf zien te halen.
Ja, ten opzichte van de kanker staat het immuunsysteem op een handrem. En die immuuncheckpointremmers die proberen op een aantal verschillende manieren die rem eraf te halen. Zodat toch je eigen afweersysteem die kankercellen kan ontdekken en opruimen. En dat is voor een aantal kankersoorten heel succesvol. Bijvoorbeeld voor huidkanker, melanoom. Dat is niet een heel veel voorkomende huidkanker, maar wel een van de meest agressieve en een van de meest dodelijke. En normaal als dat al in een vergevorderd stadium is, dan is dat echt een doodsvonnis. En met behulp van deze therapie leeft 1 op de 4, 1 op de 5 mensen leeft na 10 jaar nog. Waar dat jaren geleden was je gewoon binnen 9 maanden was de helft al overleden.
En dat dit nu als een standaardbehandeling al is opgenomen, zeg jij. Dat komt dus echt doordat als je niet hebt opgelet, dan had je die hele ontwikkeling in immuuntherapie gewoon kunnen missen. Want het jarenlang leidde niet tot een concrete behandeling. En nu is het tussen haakjes ineens zover. Maar daarachter zit dus een onderzoeksprogramma dat eigenlijk al jarenlang doordraaide en doorging om maar te begrijpen en in kaart te brengen hoe je dat immuunsysteem precies op die kanker af kan sturen.
Klopt, ja, dat ineens, dat is natuurlijk op de tijdschaal van wetenschappelijk onderzoek. Dat is ook wel een proces van een aantal jaren. Maar ja, eigenlijk pas die Allison ontdekte dat pas in 1995. En nu in 2010 is dat, nou ja, experimenteel uitgeprobeerd en nu is dat echt een behandeling.
Nikki, heel erg bedankt voor jouw onverwachte inzicht. Dan wil ik eigenlijk nog even met Gemma en Hendrik toch even kijken of we nou het kan altijd een beetje een eclectisch voelen, zo'n gabbelton aan inzichten. Maar ik zag toch twee rode draden. De ene was dat er in Siberië verrassend veel nieuwe inzichten te halen zijn in het Arctische gebied. En het andere is dat het al die inzichten, ze lijken soms onverwacht. En soms is het ook zo dat niemand iets aan zag komen. Maar dat toch, ja, die ontwikkeling in techniek. Weet je, pas als je in een onderzeeër gaat zitten en het paleomagnetisch veld gaat bepalen van de zeebodem. Of je stopt een vergruisd pincootje in een DNA-sequencer. Weet je, je hebt toch die technieken steeds nodig om je een nieuwe mogelijkheid te tonen.
Maar je voorgaande wetenschappers. Het is allemaal, weet je, iedereen ontdekt een deeltje. En uiteindelijk wint er soms iemand de Nobelprijs. Maar hè, dat wordt wel vaker ook met die foto van het zwarte gat, werd dat ook weer benadrukt. Van het is toch echt wel samenwerking. En ik bedoel, als Wegener nooit die theorie van hem had geopperd, ja, dan hadden ze er misschien in de Koude Oorlog ook nog weer anders naar gekeken.
Ja, want ik vind het ook wel interessant dat er zoveel. Ik kwam met die Lev Vygotsky. We hebben Wegener gezien. De jaren 90 is iets minder lang geleden. Maar een hoop van die verrassende inzichten, die nog steeds verrassen, die hebben hele diepe wortels in ideeën die niet doordringen. En het is ook een soort verhaal van de weerstand van de wetenschap tegen vernieuwingen. En dat is ook logisch, want waarom zou je denken dat de continenten verschuiven. Als je geen idee hebt hoe dat kan, dan dat is gewoon heel moeilijk te accepteren. En achteraf kan je dan zeggen, ja, tuurlijk, stom.
Ik hoop dat, dat we in deze aflevering toch iets hebben kunnen laten zien van de wetenschapsmachine op een onverwachte manier. En hoe er inzichten komen. Zoals gezegd, wij gaan even in zomerslaap met deze aflevering. Wij gaan even in zomerslaap met onbehaarde apen. Misschien komen we af en toe toch nog eventjes in je podcastfeed voorbij. Dus hou hem zeker in de gaten. In september zijn we sowieso terug. Kim Kabberdijk, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Het zal vast een enorme klus worden om 8 verschillende sporen over elkaar heen te leggen. Maar ik denk dat het toch gaat lukken. Misha Melita, onze vorige producer, die heeft heel trouw een archief aan bloopers verzameld. Of ja, dingetjes die er zijn uitgesneden die niet helemaal goed gingen. Of opmerkingen die niet helemaal binnen de aflevering pasten. En we vonden het wel een leuke extra om in deze 100ste aflevering een paar van deze bloopers en outtakes te laten horen. Dus voor de echte fans van Onbehaarde Apen, blijf even luisteren. En dan kun je nog horen hoe wij soms een beetje uit de bocht vliegen in als we echt een raar zijpad zijn ingewandeld. Wij zijn er dus op een gegeven moment weer. Blijf geabonneerd en vertel het aan alle mensen die nog interessante podcasts luisteren of zoeken om te luisteren in de zomervakantie als ze in een huisje zitten of op de camping en iets willen doen. Dan hebben wij een heel mooi archief met meer dan 100 afleveringen om terug te luisteren. Tot later en fijne zomer.
Ik hoor niks.
En inmiddels is aangeschoven Bart Funnekotter.
Hallo.
Neem een kerstkantje.
Nee, dank je.
Oké. Jij bent geschiedenis... Ik weet niet of ik daar nog verder iets interessants over kan zeggen. Misschien...
Knip.
Knip dat er maar uit.
Oh ja, hoe kan ik daar naartoe fietsen, naar die pinda?
Ik moet eventjes inkomen, hoor. Het is mooi, hoor.
Nee, dat goed. Niet. Het ja. We hangen aan je lippen. Het is leuk. Het
is heel goed.
Baby's zijn ook veel kleiner dan gewone mensen die over straat lopen.
Dus, ja, zeker voor de wetenschapsredactie.
Echt veel kleiner. Dat wordt vaak over je hoofd gezien.
Ja, maar het kan zomaar een factor 10 schelen.
Je kunt er ook zomaar op gaan staan.
Ik ken baby's.
Rond,
enorme baby's.
Je loopt ze omver en dan mensen maken zich zorgen.
Waar moet ik antwoord geven?
Nou, gewoon iets.
Een paar keer per jaar kun je in het Natuurhistorisch Museum in Londen...
Ja,
Gemma, wat doe je nu?
Corsica, dan ik het ook ja.
Nog één.
Moet het echt nooit?
Ja, voor deze alleen voor deze ene keer sluiten we af. En jij moet de Griekse doodle, zou ik nog noemen.
Dat vind ik een mooie conclusie aan het eind van... Nee?
Nee.
Oh?
Ik wil naar huis.
Hey, maar dat is wel goed als jij...
Ik wil niet meer naast Hendrik zitten.
Ja. Nou ja. Wanneer zeg ik nou iets? Eigenlijk van bedankt en zo. Dat had ik uit moeten doen. Oh, dan heb ik het helemaal niet over de twee schepige huizen van de Vlaardingen.
Nee.
Moeilijk was het, hè?
Nee.
Oh,
ik vond het juist.
Ik vond het wel goed gaan eigenlijk.
Ja, ik vond het ook wel.
Bobbel
de
bobbel. De luisteraar kan rustig gaan slapen.
Vanavond wel.
Nou, u heeft het gehoord.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.